We lezen vanmorgen twee gedeelten uit de Bijbel. Allereerst een gedeelte uit het Oude Testament, uit Numeri 21, de eerste 9 versen. En vervolgens Johannes 3, de eerste 18 versen. En dat is uit het Nieuwe Testament. Uit het Oude Testament lezen we Numeri 21, te beginnen bij het eerste vers als volgt. Als de Kanaaniet, de koning van Harad, wonende tegen het zuiden, hoorde dat Israël door de weg der verspieders kwam, zo streed hij tegen Israël. En hij voerde enige gevangenen uit dezelfde gevankelijk weg. Toen beloofde Israël de Heere een gelofte. En zeide, indien gij dit volk geheel in mijn hand geeft, zo zal ik hun steden verbannen. De Heere dan verhoorde de stem van Israël en gaf de Kanaanieten over en hij verbande hen en hun steden en hij noemde de naam van die plaats Horma. Toen reisden zij van de berg Hor op de weg der Schelfzee, dat zij om het land der Edomieten heen togen. Doch de ziel van het volk werd verdrietig op deze weg. En het volk sprak tegen God en tegen Mozes, waarom hebt gij lieden ons doen optrekken uit Egypte, opdat wij sterven zouden in deze woestijn? Want hier is geen brood, ook geen water. En onze ziel walgt over dit zeer lichte brood. Toen zond de Heere vurige slangen onder het volk, die beten het volk, en er stierf veel volk van Israël. Daarom kwam het volk tot Mozes en zeiden, wij hebben gezondigd, omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben. Bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegnemen. Toen bad Mozes voor het volk. En de Heere zeide tot Mozes, maak u een vurige slang en stel ze op een stang. En het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. En Mozes maakte een koperen slang en stelde ze op een stang. En het geschiedde als een slang iemand beet. Zo zag hij de koperen slang aan. En hij bleef levend. Tot zover onze eerste schriftlezing. Vervolgens lezen we Johannes 3, daarvan de versen 1 tot en met 18. Johannes 3, vanaf het eerste vers. En er was een mens uit de Farizeeën, wiens naam was Nicodemus, een overste der Joden. Deze kwam des nachts tot Jezus en zeide tot hem, Rabbi, wij weten dat gij zijt een leraar van God gekomen, want niemand kan deze tekenen doen die gij doet, zo God met hem niet is. Jezus antwoordde en zeide tot hem, voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Nicodemus zeide tot hem, hoe kan een mens geboren worden nu oud zijnde? Kan hij ook andermaal in zijn moeders buik ingaan en geboren worden? Jezus antwoordde, voorwaar, zeg ik u, zo iemand niet geboren wordt uit water en geest, hij kan in het koninkrijk Gods niet ingaan. Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, dat is geest. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb, gijlieden moet wederom geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil. En gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en waar hij heen gaat. Alzo is een iegelijk die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zeide tot hem, hoe kunnen deze dingen geschieden? Jezus antwoordde en zeide tot hem, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Voorwaar, zeg ik u. Wij spreken wat wij weten en getuigen wat wij gezien hebben. En gij lieden neemt onze getuigenis niet aan. Indien ik u lieden de aardse dingen gezegd heb en gij niet gelooft, hoe zult gij geloven indien ik u lieden de hemelse zou zeggen? En niemand is opgevaren in de hemel dan die uit de hemel nedergekomen is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Want God heeft zijn Zoon niet gezonden in de wereld, opdat hij de wereld veroordelen zou, maar opdat de wereld door hem zou behouden worden. Die in hem gelooft, wordt niet veroordeeld, maar die niet gelooft, is alreede veroordeeld, terwijl hij niet heeft geloofd in de naam van de enige geboren Zonen Gods. Tot zover onze schriftlezing. De tekst voor de prediking vinden we in Johannes 3 en daarvan de versen 14 en 15. Johannes 3, de versen 14 en 15. En gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. We horen hier Jezus' prediking van het kruisevangelie. En we staan bij een drietal gedachten stil. In de eerste plaats bij de roep onbehoud. In de tweede plaats bij het middel tot behoud. En in de derde plaats bij het ontvangen van behoud. Jezus' prediking van het kruisevangelie. De roep onbehoud, het middel tot behoud en het ontvangen van behoud. Gemeente, kinderen, jongeren, ouderen. Het is vandaag Goede Vrijdag. En dat is best een bijzondere naam voor een dag waarop we het sterven van iemand gedenken. Want misschien is er wel iemand uit je familiekring overleden. Misschien al wat langer geleden dan een jaar. En als dan zo'n sterfdag weer terugkomt, die bepaalde datum waarop opa stierf of je vader stierf of een ander familielid, dan, ja, dan is dat een droevige dag. Sowieso al de dag waarop iemand sterft. En toch noemen we deze dag waarop de Heere Jezus sterft een goede vrijdag. Waarom dat woordje goed? Wel, het is een goede vrijdag voor een ieder die in de Heere Jezus Christus gelooft. Die met al zijn zonde en schuld tot hem de toevlucht neemt. Tot hem om genade, om vergeving, om behoud bidt. En ik hoop dat het voor u, jou en mij vandaag werkelijk, juist in deze moeilijke, onzekere tijd, een goede vrijdag mag zijn of worden. Dat we mogen zeggen, Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. In deze onzekere tijd, waarin we niet weten hoe het volgende week of over een maand zal zijn, en dat weten we nooit, maar nu zeker niet, in deze moeilijke omstandigheden, dat dat het rustpunt, het vaste punt mag zijn. In de lijdenstijd en juist op deze Goede Vrijdag staat meer dan anders het lijdensevangelie centraal. Jezus Christus en dien gekruisigd. Hij stierf aan het kruishout van Golgotha. Zelf heeft de Heere Jezus ook meer dan eens een lijdenspreek gehouden. Al in het begin van zijn openbare optreden, tijdens dat nachtelijke gesprek met de fariseeën Nicodemus, lezen we daarvan. In dat bekende gesprek, waarvan we een gedeelte hebben gelezen uit Johannes 3, wordt Nicodemus gewezen op de noodzakelijkheid van de wedergeboorte. Voorwaar, zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. De hoogste profeet en leraar benadrukt dat er een totale vernieuwing van de mens nodig is. Een hartgrondige verandering. We kunnen niet blijven die we zijn. Er zal wat moeten gebeuren met een mens tussen wieg en graf. Willen we niet voor eeuwig omkomen? We hebben een nieuw hart nodig, kinderen. Een hart dat voor de Heere leeft, dat Hem lief heeft, dat naar Hem wil luisteren. Is er in ons leven de roep onbehoud? Of zien we nog niet dat we een dodelijke kwaal in ons omdragen? De zonde. In zijn ernstige prediking neemt de Heer Jezus Nicodemus en ons allen mee naar de woestijn. Naar de woestijn van Numeri 21. En als schriftgeleerde was Nicodemus heel goed met die geschiedenis bekend. Hij wist waar de Heere Jezus het over had toen hij de woorden sprak en gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. De geschiedenis van de koperen slang. 40 jaar na de uittocht uit Egypte is het volk Israël gelegerd aan de grens van het beloofde land Kanaan. En ze verwachten dat ze nu eindelijk het land mogen binnentrekken. Het land veroveren. En daarna dat land rustig bewonen. Maar dan is er een teleurstelling. Want ze mogen niet door het land van het broedervolk Edom trekken. En dat betekent dat ze een grote omweg zullen moeten maken. Opnieuw. Uitstel. Opnieuw wordt een beroep gedaan op het geduld en het uithoudingsvermogen van het volk. En als ze die lange en die lastige omweg maken, dan worden de Israëlieten verdrietig. Ze worden neerslachtig, ongeduldig. En ze gaan murmureren, mopperen tegen Mozes, maar vooral tegen God. Ze zijn zo verbitterd door deze tegenslag dat ze Gods zegeningen niet meer opmerken. Dat kan ook bij ons, gemeente. Dat we door tegenslagen, waar we alle mee te maken hebben, juist in deze coronacrisis, dat we blind zijn voor de zegeningen. Voor dat wat de Heere nog geeft en laat. De Israëlieten vragen waarom ze moesten optrekken uit Egypte om te sterven in deze woestijn. Ja, ze beledigen de Heere door hem niet meer te erkennen voor zijn trouwe zorg. Hier is geen brood en geen water en dat manna, dat brood uit de hemel, daar walgen we van. Waren we maar in Egypte gebleven. Maar de Heere die laat niet met zich spotten. Hij is een rechtvaardig en heilig God. Hij ziet de zonde niet door de vingers. Maar gaat deze straffen. En kinderen, jullie weten wel welke straf er komt. De Heere zendt vurige slangen onder het volk. Dat zijn gevaarlijke slangen die een soort gif bij zich dragen dat een brandende pijn veroorzaakt. En de gevolgen zijn vreselijk. Mannen, vrouwen en kinderen worden gebeten en krijgen dat dodelijke slangenvergif in hun lichaam, vreselijke pijn en koorts. En daarna een verschrikkelijke dood zijn de gevolgen. Iedereen is in gevaar. En niemand kan zichzelf beschermen. Want die slangen zijn immers zo verraderlijk. Ze sluipen onzichtbaar over de grond en kruipen ongemerkt overal binnen. En hun beet is altijd dodelijk. Gemeente, wie denkt hierbij niet aan het coronavirus? Natuurlijk anders en niet iedereen sterft daaraan, gelukkig maar. Hoewel er al velen, als je kijkt naar deze wereld, aan gestorven zijn. Gemeente, ten diepste zijn wij ook gebeten. Ik bedoel, in Adam zijn we door onze moedwillige ongehoorzaamheid en opstand tegen God gebeten door die oude paradijsslang. De mensenmoorder van de beginnen. U, jij en ik dragen vanaf onze ontvangenis en geboorte eigenlijk dat dodelijke vergif in ons bloed. En daarom moeten we sterven. Een drievoudige dood. Want door één mens is de zonde in de wereld gekomen en door de zonde de dood. Als we denken aan het virus, dan wordt daarmee niet iedereen besmet en niet iedereen zal de gevolgen ervaren zoals mensen die moeten worden opgenomen in het ziekenhuis. Maar daar zullen mensen zijn, ja, die niet besmet raken. Misschien geldt dat wel voor u, jou en mij. Maar als het nu gaat om die slang, als het nu gaat om die vurige beet van de duivel, ja, dan raakt ons dat allemaal. Wie u ook bent, die meeluistert. Dat raakt ons allemaal. En beseffen we dat? Want een mens is echt niet zo mooi als hij er van buiten uitziet. Als de Heere dat gaat ontdekken in ons leven, dan blijft er niet zoveel meer van over. Ik bedoel, als de Heilige Geest zijn ontdekkend licht laat schijnen in die duistere schouwhoeken van ons hart, dan zien we tot onze grote schrik, ja, dat die oude paradijsslang nog niet dood is, maar nog dagelijks zijn aanvallen op ons richt. En overal voel je die giftige beet van de duivel. Je gaat gebukt onder zonde en schuld. Je ontdekt een brandende koorts in je ziel. Het doet pijn als je ziet dat je tegen een goeddoend God gezondigd hebt. Ja, je voelt de eeuwige dood als het ware al in je leden woeden. Wat kan dat een mens onrustig maken? Als je nog geen God hebt voor je hart en geen borg voor je schuld. Dat vurige venijn van die slang kan ons zo angstig maken. Juist als we te strijden hebben met allerlei inwerpingen van de vorst der duisternis. Die ons wijs maakt dat wij toch geen heil bij God hebben. Of dat onze zonde te groot is om vergeven te worden. Geliefde jong en oud, de woestijn van Numeri 21 is als de woestijn van ons leven. En als wij werkelijk gaan beseffen dat wij gebeten zijn en een dodelijke kwaal, een dodelijke ziekte in ons omdragen, de ziekte van de zonde en leven met de dood voor ogen, we kunnen ook zeggen het virus van de zonde, ja, dan gaan we roepen om behoud, om verlossing. Dan belijden we, wij hebben gezondigd en smeken we om genade. Is er nog een middel om die welverdiende straf te kunnen ontgaan en wederom tot genade te komen? Kennen we die roep om behoud? Net zoals die ene moordenaar aan het kruis, kinderen. Die ging het inleven. Die ging beseffen, het is verdiend dat wij hier hangen. Maar deze, die hing aan dat middelste kruis, heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij ging roepen om behoud. Heere, gedenk mijner. Of zoals die tollenaar. O God, wees mij zondaar genadig. We hebben het gelezen in die geschiedenis uit Numeri 21. Als de Israëlieten de nood zien waarin ze verkeren, dan gaan ze naar Mozes en zeggen ze, wij hebben gezondigd. Omdat wij tegen de Heere en tegen u gesproken hebben, bid de Heere dat hij deze slangen van ons wegneem. Er klinkt een roep om behoud. En wat kunnen we beter doen in deze tijd dan wat de voorzitter van de Eerste Kamer zei tegen meneer Schalk? Bidden. Bidden tot God in deze crisistijd. Smeken of de Heere dat verschrikkelijke virus stopzet, wegneemt. Mozes moet bidden om redding. En wat een wonder, de Heere hoort en verhoort dat gebed. Want als het volk Israël in de nood schuld gaat belijden en zich voor de Heere verootmoedigt en smeekt om redding, dan wil de Heere zijn genade bewijzen in die weg. Net zoals bij Daniël, waar het in de bidstond over ging. En we komen dat op vele andere plaatsen tegen. En dat geldt ook voor onze tijd. Wanneer we ons voor de Heere verootmoedigen, als land, als volk, maar ook persoonlijk, smeken om genade, o, dan wil de Heere horen. Zoals die hoorde naar deze voorbidden, naar Mozes. Hij geeft het middel tot behoud. En kinderen, jullie weten wel wat dat middel is. Dat is een heel bijzonder middel. Mozes kreeg van de Heere niet een bepaald medicijn, een vaccin, wat in het lichaam tegen die slangenbeet inging en mensen beter maakte. Mozes moet van de Heere een vurige slang namaken van koper. En hij moet die vastmaken aan een stang en die stang recht opzetten, zodat allen die gebeten worden daarop konden zien. En wat zegt de Heere dan? Het zal geschieden dat al wie gebeten is, als hij haar aanziet, zo zal hij leven. De koperen slang is het enige en afdoende middel tot genezing. Mensen die eerst zo opstandig gemurmureerd hadden en hun verdiende straf al te pakken hadden, ze moeten zien op die koperen slang die Mozes moet maken. En ze vinden genezing. Ze worden genezen van die dodelijke ziekte. De Heer Jezus zegt tegen Nicodemus: gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Net zoals die slang in de woestijn verhoogd aan het kruis, aan dat middelste kruis. Denk nog even aan die illustratie in de kerkbode op de kinderpagina. Dat middelste kruis, dat is altijd wat groter, wat hoger, verhoogd. Zo heeft de Heere Jezus daar gehangen. En letterlijk is dat een verhoging. Want aan het kruishout van Golgotha hangt Christus zichtbaar tot in de wijde omtrek. Maar in feite is het een vernedering. Want de kruisdood is een schandelijke dood. Je hing tussen hemel en aarde als een vervloekte. Naakt. Schandelijk. Urenlang vaak te sterven. En toch is dat voor Christus tegelijkertijd verhoging. Want zo wordt hij verheerlijkt als de gehoorzame knecht van zijn vader. En zo gaat het voor hem door lijden tot heerlijkheid. Via het kruis naar de kroon. Waarom wordt Christus als de slang verhoogd, vraagt iemand. Christus komt om van de zonde te verlossen. En daarvoor wordt hij zelf aan het kruis tot zonde gemaakt. Hij komt om de vloek weg te nemen. En daarvoor hangt hij en sterft hij als een gevloekte aan het kruis. Hij komt om de slang van de Satan de kop te vermorzelen. Maar alsof hij zelf een satanische slang was, wordt hij door de aarde uitgeworpen en de hemel afgeweerd. Gemeente, zo gebeurt op Golgotha alles onder de schijn van het tegendeel. De duivel heeft gedacht en nu gaat het gebeuren wat ik wil. De grote vernieler van de slang wordt tentoongesteld alsof hij zelf de slang was. Het vrouwenzaad, zo kunnen we zeggen, neemt de gestalte aan van het slangenzaad. Geliefde, wat is dat een veelzeggend beeld? Wanneer doodzieke mensen in de woestijn opzagen naar de koperen slang, dan was het alsof die slang als een magneet alle ziekte en alle vergif naar zich toe trok en in zich verenigde, in zich opnam. Wie denkt niet aan die woorden van Jesaja? De Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Hoewel hij als het lam Gods tot zonde gemaakt was, bleef hij echter in zichzelf rein en volkomen, zonder gebrek. Eigenlijk net zoals die koperen slang. Die zag er wel uit net zoals die vurige slangen. Maar die koperen slang, die had geen vergif in zich. En zo werd er ook geen druppel zonde vergif in de aderen van Christus aangetroffen. Kijk, en daarom kan deze reine hoge priester volkomen reinigen en volkomen heiligen al degenen die door hem tot God gaan. Zoekt u behoud. Hier is het enige middel tot behoud. Zie het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Dit is geen middel van mens, maar een middel van God zelf. We zien dat ook in onze tekst. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Waarom moet dat? En van wie moet dat? Welke drang staat daarachter en welke noodzaak is er? Wel, Mozes heeft in nummer 21 niet op eigen initiatief en naar eigen goeddunken die koperen slang gemaakt. Dat gebeurt op Gods bevel. Op Gods aanwijzing. Kijk, zo gaat ook de Zoon des mensen, de Zoon van God, niet zijn eigen gang. Het moet, opdat de schrift vervuld zal worden. Het moet van God, want het heeft hem behaagd om zijn welbehagen uit te voeren en zondaren te behouden en daarvoor zijn eigen Zoon te verbrijzelen. Dus het moet vanwege de verkiezende liefde van God de Vader. Christus moet aan het kruis verhoogd worden en aan dat kruis sterven om een schuldig volk te verzoenen met een heilige en rechtvaardige God. De redding gaat dus van de Heere zelf uit. God is rechtvaardig en heilig dat hij de zonde straft. Maar hij is ook barmhartig en genadig dat er een middel is tot behoud. En als we op deze goede vrijdag in gedachten staan bij het kruis van Golgotha en mogen zien met de ogen van het geloof op de gekruisigde, o, dan worden we bepaald bij Gods toorn tegen de zonde. Dan gaan we beseffen hoe ernstig onze zonde is. Maar dan worden we ook bepaald bij Gods onuitsprekelijke liefde. Dat er vergeving is. Ja, zelfs voor de grootste der zondaren. Denk maar aan die ene misdadiger aan het kruis. Christus moet als de slang verhoogd worden. En we denken dan in het bijzonder ook op deze Goede Vrijdag aan het kruis. Maar eigenlijk kunnen we spreken bij deze tekst van drieërlei verhoging. Christus moest verhoogd worden aan het kruishout van Golgotha. Maar misschien denkt iemand van de jongeren die meeluistert ook wel aan een andere verhoging. Na zijn opstanding is hij 40 dagen later opgevaren ten hemel. Om daar te zitten, om verhoogd te zijn aan Gods rechterhand in heerlijkheid. Dan niet meer als een vervloekte, dan niet meer in de gestalte van een slang, maar als overwinnaar van de strijd. Daar kun je ook aan denken. Alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden aan het kruis, maar straks ook aan de rechterhand van zijn Vader. En het gaat door naar de wederkomst van Christus. En Calvijn die spreekt dan, en dat is heel treffend, over een derde verhoging van Christus. Alzo moet de Zoon des mensen verhoogd worden. En Calvijn die heeft het dan over verhoogd worden in de prediking. In de prediking. Preken is niet anders dan Christus omhoog heffen in de woestijn van de verlorenheid. Als het enige middel tot behoud. En waar het woord recht verkondigd wordt, daar wordt niet alleen gewezen op de zonde, op de verlorenheid van de mens. Maar daar wordt Christus ook hoog opgeheven. Hij wordt hoog opgeheven in de zuivere bediening van de sacramenten. En wee die predikers die maar zo als iets bijkomstig, zo terughoudend, nog even aan het eind van de preek spreken over Christus en zijn verlossingswerk. Paulus had zich voorgenomen in de prediking niets anders te willen weten dan Jezus Christus en dien gekruisigd. En dat is ook mijn verlangen. Ook in deze moeilijke tijd. Om iedere keer hem hoog op te heffen in de prediking. Zodat hij door ieder gezien en omhelst kan worden. Die kruisbanier die moet opgeheven worden te midden van de gemeente tot nodiging van zondaren en tot bevestiging van gelovigen, opdat het gezien en geloofd zou worden dat er een hulp besteld is bij een held. Hulp tegen de zonde, tegen de straf op de zonde, hulp tegen de dood. Die kruisbanier die moet opgeheven worden te midden van deze wereld die in het boze ligt, waar miljoenen mensen neerliggen in de woestijn van de geestelijke dood. Want allen liggen verdoemelijk voor God, omdat ze allen gebeten zijn door die giftige paradijsslang. Die banier die moet opgeheven worden, ook daar waar de naam van Christus nog nooit genoemd is. Onze gaven voor het werk van zending en evangelisatie zijn daarvoor nodig. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Jezus Christus en dien gekruisigd is het enige middel tot behoud. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. En dan kom ik bij het derde punt. We hebben gehoord de roep onbehoud, het volk wat gebeten werd door die vurige slangen, vroeg aan Mozes om te bidden om behoud, om redding. We hebben dat doorgetrokken naar de geestelijke nood, als we gaan zien wie we zelf zijn. We hebben gehoord over het middel tot behoud, de Heere Jezus Christus en dien gekruisigd. Maar dat betekent nog niet dat we het behoud zomaar automatisch ontvangen. En daarom staan we tot slot stil bij het ontvangen van behoud, van redding, van genezing van onze ziel. Kinderen, wat moesten de mensen uit Numeri 21 doen als ze gebeten waren? Dat weten jullie wel. Ze moesten zien op die koperen slang. Meer niet. Minder ook niet. zien op die koperen slang betekende hun behoud. Als ze in de tent bleven liggen, wat denk je, wat gebeurde er dan? Precies, dan stierven ze. Dan werden ze niet genezen. Dan kwamen ze om. Zien op de Heer Jezus. Met de ogen van het geloof, wat de Heilige Geest ook wil schenken. Zien op de Heer Jezus, de gekruisigde. Betekent behoud. Is het evangelie dan zo eenvoudig, dominee? Ja, kinderlijk eenvoudig. Aanbiddelijk eenvoudig. Maar dit zien is geen oppervlakkig zien. Voor de gebetenen in nummer 21 was het niet zomaar even een neutraal en vluchtig opkijken naar die koperen slang die hoog werd opgeheven op die staf door Mozes. Nee, het zien op het middel tot behoud vroeg om geloof in de belofte van God. En is dat zo ook niet met het gelovig zien op de Heer Jezus Christus? Het is een zien vanuit de nood. Het is een zien in schuldverslagenheid, want om onze overtredingen is Hij verwond. Om onze ongerechtigheden is Hij verbrijzeld. De straf die ons tevreden aanbrengt, was op Hem. Zien op Hem betekent niet alleen van de gevolgen van de zonde af willen, maar vooral van de zonde zelf. Zien op Hem, dat is je onvoorwaardelijk overgeven. Op het woord, op de belofte van de Heere. Wend u naar mij toe, word behouden. Je verlaten op het woord van de Heere die niet liegen kan. Geliefd, en zie dan deze Goede Vrijdag op de gekruisigde en gestorven Christus. O, de genezingen van nummer 21, die waren niet gelimiteerd. Dat wil zeggen, er was geen maximum aantal genezingen gesteld. Zoals we dat heden en dagen horen, er zijn zoveel bedden en ja, als die vol zijn op de IC, dan, nou goed, dan weten we ook niet goed, dan moeten de zieken maar naar Duitsland. Of stel dat iedereen ziek zou worden in ons land. Maar hier is geen maximum aantal, want er staat een iegelijk. Dat betekent zonder beperking. Er was onbeperkt redding te ontvangen door het zien op die koperen slang. Overvloedig genoegzaam, zeggen onze Dordtse vaderen, voor de zonden van de gehele wereld. Dat betekent niet dat iedereen zalig wordt, maar wel zalig zou kunnen worden. Zovelen als er gebeten waren, konden er genezen worden. Niemand kon zeggen, voor mij kan het niet. Niemand heeft te lang of te veel gezondigd. Niemand heeft te veel giftig slangenvenijn in zijn bloed. Al bent u stervend, dan nog geldt dit woord van Christus voor u. De Heere die sluit niemand uit. Wij wel. Wij sluiten onszelf uit door ongeloof. Zonder geloof zal het niet gaan. Dat staat ook duidelijk in vers 15. En ieder die in Hem gelooft. De genezing kon alleen door dat middel. Andere medicijnen hielpen niet. Zo is er dan ook in Christus bloed een onbeperkt aanbod van vrije genade. In hem is een onuitputtelijke fontein geopend tot reiniging van alle ongerechtigheid. Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Heel uw gezin, heel uw familie, heel de gemeente, heel de wereld kan gered worden. Maar die redding geschiet nooit automatisch. En als vanzelfsprekend, het blijft een wonder, een eeuwig wonder, als we gered worden. En het kan alleen in de weg van het zien, van het gelovig zien op Jezus. En daarom zeg ik vanmorgen tegen jong en oud, zie op hem. Ja, zegt iemand. Dominee, ik heb nog te weinig zondekennis. Wat denkt u? Zou Mozes gezegd hebben, mensen, je moet eerst zien dat je ernstig ziek bent. En dan mag je pas kijken. Nee, Mozes die heeft geroepen, mens, zie toch op die koperen slang. Kijk niet naar jezelf, maar zie op die slang, dat betekent behoud. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Ja, maar zegt iemand, dat geloof van mij, dominee, dat is zo zwak. Maar zal dat ook niet bij het volk geweest zijn? Daar was verschil in de mate van het geloof, maar eenheid in het wezen van het geloof. Sommigen zagen in de woestijn met vertroebelde, angstige ogen naar die verhoogde slang. Anderen met vertrouwende, vaste blik. Maar allen zagen ze op dat ene van God gegeven middel tot behoud. Zien alleen. Gelovig zien was genoeg. Eén geloofsblik was voldoende. En dat konden zelfs de zwakste en de meest uitgeputte nog. Ze hoefden niet naar de slang toe te strompelen of te kruipen. Velen zouden daar de kracht niet meer voor gehad hebben. Maar nu is er behoud voor de allerkleinste. En ook voor de allerzwakste. Ik zie een moeder lopen. Met een ernstig ziek kind. Misschien wel net zo oud als jou bent. Dat kind kan niet eens meer lopen. Want ze is gebeten door zo'n vurige slang. Ze was aan het spelen buiten de tent. En ineens kwam er zo'n slang aan. En het kind probeerde nog te vluchten. Maar de slang had het kind al gebeten. En moeder heeft het kind opgepakt. En ze draait met haar handen het hoofdje van het kind naar die koperen slang. En ze zegt, kijken lieverd. Kijken naar die koperen slang. Dan word je genezen. Dan hoef je niet te sterven. Ouders, hoe gaan wij om met onze kinderen? Ze zijn in groot gevaar. Juist ook in deze crisistijd. Spreekt u erover, wijst u op die koperen slang. Terwijl de sterkste die dit enige middel tot behoud verachtte, zou moeten omkomen, want er ligt ook een man in de tent en hij hoort dezelfde boodschap. Maar hij gelooft het niet. Hij vindt het door God gegeven middel tot behoud dwaas. Hij gelooft God niet op zijn woord en sterft. Kijk, dat is nu het radicale van het evangelie. Wie ziet, leeft. En wie niet ziet, sterft. Dat was toen zo. Maar dat is ten diepste nog zo. Want het is voor de Joden een ergernis en voor de Grieken een dwaasheid. Maar voor degenen die geroepen zijn, is het een kracht Gods tot zaligheid. Geliefden, hebben we hem leren zien in zijn noodzakelijkheid. In zijn onmisbaarheid. In zijn gepastheid. In zijn gewilligheid. In het kruisevangelie van Jezus drupt ook op deze goede vrijdag van zijn verzoenend bloed op verslagen hart. En dat merk je. Dan word je aangeraakt. En dan begin je iets te proeven van de vrede door het bloed des kruises. En dit zien met de ogen van het geloof, dat is ook een doorgaande zaak. Voor degene die eens mochten zien op Jezus alleen. Het is altijd weer de toevlucht nemen tot Christus. Want het gif van de zonde is nog niet geheel weggenomen. Kennen we dit gelovig zien op de Heere Jezus? Of nog niet, o bid dan om genezing van onze geestelijke blindheid. Om verstoring van je valse rust. Vraag toch om geopende zielsogen, om de nood waarin je verkeert te zien. En om vanuit die nood te leren zien op dat Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt. En ieder die gelooft, die ziet op Jezus als de slang verhoogd. Die wordt gered. Niet slechts tijdelijk, zoals in nummerie 21. Maar voorgoed, dan ontvangen we het eeuwige leven uit hem. Eeuwig leven betekent niet alleen een eindeloze voortzetting van dit aardse leven. Het is een leven in gemeenschap met Christus. Die hier door de werking van de Heilige Geest door het geloof begint. En nooit meer ophoudt. Oh, wat een boodschap. Op deze Goede Vrijdag. Wat een boodschap voor Nicodemus. Gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft. Alzo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. Nicodemus heeft het gezien, kinderen. Want deze Nicodemus. Die zal samen met Jozef van Arimathea het lichaam van de Heere Jezus gaan begraven in dat nieuwe graf van Jozef van Arimathea. Op Goede Vrijdag komen Nicodemus weer tegen. Als een volgeling van de Heere Jezus. En zou dat woord hem niet geraakt hebben. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben voor Nicodemus. Werd de sterfdag van Jezus een goede vrijdag. En ook voor een ieder die vandaag gelovig mag zien op Jezus alleen in de woestijn van onze verlorenheid. Amen. Zingen we van Psalm 27 en daarvan het bekende zevende vers van Psalm 27. Het zevende vers: zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Het zevende vers van Psalm 27.